Zo ook heer Bommel in Het einde van Eindeloos.
Het buiten van de markies de Kantekleer van Barneveld is nog niet zo oud als wel eens gedacht wordt. Hij heeft het laten bouwen nadat hij zijn stamslot Troebelo aan de gemeente had overgedaan omdat de onderhoudskosten te hoog waren voor zijn economiserende aard.
Het was trouwens niet geheel comfortabel,
sprak de edelman toen hij op een troosteloze herfstdag met zijn nichtje Eloïse door de tuin wandelde.
Niet comfortabel, hè?
Of dit lekkage, een wildgroei in het park. Nee, ik prefereer de struweelpartijen hier, cousine. Kijk, ik heb ze kortelings laten soigneren, opdat ze de naderende winter doorstaan. Ze zijn nu tot volle wasdom gekomen, en ik ben erin geslaagd om buitenplaats en park tezamen te doen groeien tot een arcadisch geheel.
Snoezeugje, maar het is jammer dat die steenklomp op die heuvel daar ernaast staat.
Dat is Bommelsteen, zogenaamd naar de bewoner, een zekere Bommel. Niet een van ons, helaas een donkere vlek. Maar overigens heeft het grauw deze omgeving nog niet geaffronteerd, zodat ik in staat ben geweest in de schoonheid van deze geordende natuur menig poëem te componeren. Toen ik vanmorgen langs de appelaar liep, welde er spontaan een vers in mij op dat ik u niet onthouden wil. De najaarswind woelt door de blaren en rukt ze hijgend van de twijg. Ademloos sta ik er naar te staren.
Mag ik een ogenblik storen?
Daar bent u al mee doende, meneer Doorknoop.
Ik heb een bijzondere onaangename mededeling die ik graag in een prettige sfeer wil doen.
Een onaangename mededeling? Parbleu. Spaar mij uw ambtelijke taal en zeg waar het op staat, in uw eigen dialect.
Tja. Het zal u niet ontgaan zijn dat Rommeldam zich uitbreidt. En zodoende heeft de raad een plan aangenomen voor de bouw van een nieuwe stadswijk, ziet u. Maar jammer genoeg zal het stratenplan gedeeltelijk in uw park ontwikkeld moeten worden.
Dit is hoogverraad. Ik zal onverwijld contact opnemen met de hoogste kringen en de gehele raad laten ontslaan.
Dat kan niet. Volgens artikel 82 van de aangeleinde staatsgemeenschappenwet heeft de raad de bevoegdheid hiervoor omschreven. Er is bereids een gevolmachtigde inspecteur benoemd die mag onteigenen. Maar deze heeft gemeend de zaak in der minne met gesloten beurs te regelen. In ruil voor uw park krijgt u uw stamslot Troebelo terug. De gemeente kan dat monument geldmatig niet overeind houden. Goedemiddag.
Hij zette zijn hoed op en verwijderde zich, terwijl een sterke windvlaag de bladeren van de bomen rukte en een wolk voor de zon schoof. Het is duidelijk dat Doorknoper een duistere schaduw werpt op het begin van deze geschiedenis. Die krachtige westenwind vloot ook om de torens van Bommelstein, zodat de luiken klapperden. Er trok niet veel verkeer door de heuvels die het oude slot omringden, want in het najaar kan het daar lelijk tochten. Het enige leven dat men er kon waarnemen bestond uit een vlucht ebels, die zich naar het zuiden spoedden, en een paar zwervers die geen vast doel voor ogen hadden. Ze heten Rippe en Zetta en gingen waar de wind hen dreef, totdat ze bij een kromming in de weg het bouwwerk in het oog kregen en verrast stilhielden.
Dat lijkt me wel iets. Daar is wat te halen, dat ruik ik. We wachten daar in de buurt even onze beurt af en dan aan de gang.
Daar woont een rijke stinker. Het is daar warm en gezellig. Wie zo woont, heeft het toch maar goed.
Precies.
Zo op het oog had ze daar gelijk in. Maar soms bedriegt het uiterlijk en wordt er achter in stilte heel wat afgetopt. Zo ook hier. Heer Bommel stond voor het knapperend haardvuur zijn handen te warmen, terwijl een rilling over zijn rug voer.
Ik weet niet wat het is. Ik mis iets. Terwijl ik alles al heb, zodat ik niet weet wat het is. De haard brandt en ik heb het lekker warm, maar ik voel me koud en kil van binnen. Als iemand begrijpt wat ik bedoel.
Hij stak een pijp op en bewoog zich loom door de kamer. Hier een stoel rechtzettend en daar een asbakje verschikkend. Totdat hij bij een muur stilhield om een schilderij te bekijken.
Het leven van een heer is omringd door schoonheid en kunst in een smaakvolle omgeving. En toch ontbreekt er iets aan. Natuurlijk is het nuttig om er soms op uit te trekken en misstanden recht te zetten. Maar als men dan thuis komt, is alles leeg en grijnst de kunstje aan, zodat men zich afvraagt, waarom? Waarheen? Vooral als de luiken knarsen in de herfstwind.
Hij liet zich in zijn gemakkelijke stoel voor de haard zakken en staarde peinzend in de vlammen. Achter hem betrad de bediende Joost met stille tred het vertrek en zette de middagthee zorgzaam op een tafeltje.
Anders nog iets van uw dienst, heer Olivier?
Nee, ik heb alles al. Een stamslot en een haardvuur. En een trouwe bediende en vervelende thee. En toch is het een kale boel. Ik heb alles en toch ben ik niet gelukkig.
Zeer betreurenswaardig. Ja. Als er verder niets meer van uw dienst is, dacht ik naar de stad te gaan.
Huh?
Dit is mijn vrije middag met uw welnemen.
Toen Joost even later naar buiten trad om zich naar de bushalte te begeven, keek heer Bommel hem vanaf het bordes na.
Aan hem heb ik ook niets. Slappe theeën, lege praatjes. Maar warmte en meegevoel, hoor maar. En als hij me nog een keer laat welnemen, wordt het me te veel.
Tobberig daalde heer Olly de stoep af en betrad het gazon, waar de wind dorre bladeren overheen joeg. Verwaaide bloemen bogen zich zonder levenslust in het gras of lagen geknakt ter aarde, zodat het hem droevig te moede werd.
Door de koude verwelkt en in de knop gebroken, net als ik. Ach, het is heel vreselijk om één met de natuur te zijn.
Met nietsziende blik schuifelde hij steeds verder van de voordeur af, en dat werd gezien door de beide zwervers Rippe en Zetta. Ze stonden verscholen achter een dikke boom even buiten de tuin.
Dat kan niet beter. Dat is meneer zelf. En hij heeft de deur open laten staan. Als jij hem nou een poosje aan de praat houdt, ga ik naar binnen.
We weten niet of ze daar nog meer wonen als die je in het gaten krijgen.
Dan maak ik gehakt van ze. Maak je over mij geen zorgen, mijn vogeltje. Denk liever aan je eigen werk. Vertel hem de waarheid, zodat horen en zien hem vergaan.
Heer Bommel had zich naar een perk begeven en daar de droevigste bloem geplukt.
Omgewaaid door de stormen des levens. Doelloos sleept men zich voort als eenzaam heer zijnde, terwijl een stervende bloem de enige aanspraak is, zodat men alleen en koud bij het haardvuur zit.
Wil je de toekomst weten? Ik ben Zetta. En ik weet alles wat er geweest is en wat er komen zal. Bedek mijn palm met zilver en ik zal je je lot vertellen.
Heer Olly liet verrast zijn bloem vallen en haalde enige florijnen tevoorschijn.
Geef me je hand.
Ja.
Wat een prachtige lijnen. Je hebt heel wat meegemaakt.
Ja.
De stormen des levens hebben je getroffen.
Ja.
Alleen en koud zit je bij je haardvuur.
Hoe weet u dat? Is er nog hoop, denkt u?
Er is hoop, ja. Je hebt rijkdom en een mooi huis, maar je bent eenzaam.
Ja.
Je zult een lange reis over het water maken met een ongevormd iemand. Maar, kijk, wat zie ik daar?
Ze boog zich dieper over heer Ollie's hand en liet een zilveren lachje horen dat door de wind over het tuinmuurtje gevoerd werd, juist op het moment dat juffrouw Doddle daar in grote haast naderde. Zij bleef verstard bij de tuinpoort staan en keek met grote ogen naar heer Bommel, die daar hand in hand stond met een onbekend vrouwspersoon. De wind streek klagend langs de pilaren, maar daarbovenuit hoorden ze duidelijk het gekir van het vreemde mens.
Een prachtige Venusberg. Je moet vooral aandacht aan de liefde geven, hoor. Wat jij nodig hebt is vrouwelijke warmte en tederheid. En ik...
Doddeltje luisterde niet langer. Dit alles was te veel voor haar. En terwijl ze in schreien uitbarstte, snelde ze terug naar haar huisje. Tom Poes, die toevallig op dezelfde weg liep, hoorde haar aankomen en bleef verbaasd staan.
Is er iets? Kan ik soms helpen?
Niemand kan me helpen. Ik dacht dat Ollie het kon, maar niet.
Wat is er met heer Bommel?
Die heeft andere dingen aan het hoofd, zo opgetut. Je weet wel, en juist nu ik hem zo nodig heb. Ach, hij was altijd zo moedig en zo sterk. En ik voelde me altijd zo veilig bij hem. Maar nu...
Waarvoor had u hier Ollie nodig? Is er iets ergs gebeurd?
Die ambtenaar is bij me geweest. Die meneer Doorknoper. Mijn huisje wordt onteigend. Het wordt afgebroken. Want hier moet een nieuwe stadswijk komen die Buitenrommel heet. Daarvoor wordt alles gesloopt. Alles wat mooi en vertrouwd was. Het is erg voor een vrouw alleen. Ik dacht dat Ollie misschien... Maar meneer Bommel zit oogjes te trekken met handje vasthouden. Meneer Bommel heeft... Ach, ik wil niets meer over hem horen.
Ze draafde haar tuintje binnen en Tom Poes liep nadenkend verder.
Een nieuwe woonwijk hier? Dan gaat alles tegen de grond. Bommels zijn dus ook. Dat is niet zo best. En wat is heer Ollie aan het doen? Ik kan beter eens met hem gaan praten.
Hij was zo in gedachten verdiept dat hij geen aandacht schonk aan de twee zwervers die hem tegemoet kwamen. En daardoor zag hij ook niet dat een van hen een zware zak over de schouder droeg. Het misdadig paar kreeg zo de kans uit het gezicht en dit verhaal te verdwijnen. De kleine criminaliteit wordt lang niet altijd meer bestraft. Toen Tom Poes de hal binnenkwam, zag hij heer Bommel verwezen op de drempel van zijn kamer staan.
Het is heel vreselijk. Er is ingebroken, terwijl ik met die aardige begrijpende dame stond te praten. Mijn zilveren haardstel en mijn antieke pijpreiniger zijn verdwenen.
Dat is niet zo leuk.
Nee.
Het is ook gevaarlijk om de deur open te laten als u naar buiten gaat om met een dame te praten.
Maar
er is iets anders vervelend.
Kijk eens wat de bendes hier hebben gemaakt. Gelukkig hebben ze mijn kunst niet meegenomen, maar mijn bestek wel. Oh. Het is erg. Ik ben toch al zo laag gezonken door de koude en leegheid om me heen. Terwijl ik toch alles heb, zodat ik niet weet wat ik eigenlijk mis. En dan had men mijn bezittingen nog weg ook.
Ja, maar er is iets ergers. Ze gaan hier een nieuwe stadswijk bouwen en nu zijn ze bezig met onteigenen.
Aan jou heb ik ook niks. Ik voel me lang niet goed en men steelt mijn kostbare erfstukken waar ik zo aan gehecht ben. En wat doe jij? Jij praat over nieuwe stadswijken.
Ja.
Ach, een heer is altijd alleen met zijn moeilijkheden. Zonder een warme hand die de leegte vult. Ik ga... Ik ga naar de stad om de politie te waarschuwen en de kleine club en zo.
Ik ga mee.
Wat ik nodig heb is vrouwelijke warmte. En daarom zal ik een lange reis over het water gaan maken. Dat zei die dame die ik in de tuin tegenkwam.
Tom Poes begreep dat er een waarzegster geweest was. En dat zijn vriend vol zat met onlustgevoelens. Waar hij hem toch niet mee kon helpen. Daarom was hij zo verstandig om zijn mond te houden. En ook niet verder over de nieuwe woonwijk te praten. Maar hij voelde dat hij er iets aan doen moest. En daarom stapte hij snel uit toen de oude schicht voor de kleine club stilstond.
Ik ga naar de stadsbibliotheek. Gaat u niet naar de politie om de inbraak aan te geven?
Straks. Ik ga eerst hier naar binnen, want hier kan ik wel hoogstaande begrijpende lieden vinden die met een heer kunnen meevoelen.
Maar dat bleek tegen te vallen. De markies de Kantekleer stond bleek van woede tegenover burgemeester Dikkerdak en gaf uiting aan zijn gevoelens.
Het is afschuw!
na alles wat ik voor deze gemeente gedaan heb, de helft van mijn park onteigenen voor een platte woonwijk. En gij, Amice, gij zijt het die daarachter zit, als het rode krapuul dat ik eindelijk in u ontmaskerd heb.
Nou, nou.
Dit is de laatste druppel. Na de eerste toren zocht ik troost bij mijn harp om een dichtersnaar te laten trillen. En zoals immer bracht dat soelaas. Alvorens heen te gaan, zal ik u deelgenoot maken van de diepe roerselen die in mij opwelden, als afscheidswoord. Alle rozen zijn vannacht vergaan, en de dageraad bracht regen,
ja,
die nu ritselt in mijn oprijlaan.
Huh.
Lassie,
huh?
Ik kan er niet meer tegen.
Ik ook niet.
Een natte wind beweegt de bladeren die stervend naar het asfalt zijgen. In mij weent het bloed der vaderen, want het is uit. Mijn stem moet zwijgen.
De heer de Kantekleer wachtte niet op bijvalsbetuigingen. Hij keerde zich om en schreed naar de uitgang. Doch bij het beklimmen der treden wendde hij zich een weinig om voor een gesmoord laatste woord.
Parbleu, terwijl gij cement in mijn park stort, zal ik mijn buiten verkopen aan een horeca-bedrijf, want hier kan ik niet blijven. In mijn stamslot Troubelo zal ik mij terugtrekken om mij te bezinnen op mijn poëzie. Adieu.
Heer Bommel ontwaakte uit de verdoving waarin het afscheidsgedicht van de markies hem gebracht had en wendde zich tot de versufte burgemeester.
Wat betekent dit? Waar had hij het over? Waarom gaat hij zijn buiten aan een café verkopen?
We kunnen de heer Dikkerdak beter alleen laten.
Ja.
Komt u mee, dan zal ik het u uitleggen.
Ja.
Heer Olly volgde Dorknoper naar de uitgang en onder het lopen vertelde de hooggeplaatste beambte hem alles wat oplettende luisteraars al weten.
De raad heeft het plan voor de nieuwe woonwijk al aangenomen.
Ach.
Daardoor wordt ook de onteigening een feit.
Ja, ja, ja.
De burgemeester trekt het zich erg aan.
Ach, ja.
Hij heeft geprobeerd het tegen te houden, maar de raad was voor.
Ja.
Nu, dan houdt alles op, dat zult u begrijpen.
Ja. En ik dan?
Tja, ik ben heel bang dat ook uw huis Bommelstein in de weg staat.
Nee.
Maar dat zijn details, die worden geregeld door de gevolmachtigde inspecteur.
Terwijl heer Bommel in de kleine club was, zat Tom Poes in de stadsbibliotheek met een stapel geschiedenisboeken om zich heen.
Ergens zal slot Bommelstein toch wel genoemd worden. Het is tenslotte een oud kasteel dat al heel wat heeft meegemaakt. De markies noemt het nu wel een opgelapte ruïne, maar het is vast een historisch gebouw. En ik zit al in de middeleeuwen zonder dat ik het ben tegengekomen. Misschien zoek ik verkeerd. Ik zal die dame eens vragen.
De dame die hij bedoelde was doctoranda P. Ritsel, die daar die middag persoonlijk toezicht hield. Dat was maar gelukkig, want ze wist meteen wat hij bedoelde.
Bommelstein? Dat is de echte naam niet, hoor.
Oh.
De nieuwe eigenaar heeft het naar zichzelf genoemd. Ah. En hij heeft er nogal wat aan verbouwd. Jammer. Maar het is oorspronkelijk een Noormannenvesting. En in de middeleeuwen noemde men het de Drakenborg. Interessant gebouw.
Drakenborg.
Je kunt er alles over vinden in Foliant D127, vent.
Ze had gelijk. En Tom Poes was dan ook geruime tijd bezig om een pagina uit het boek over te schrijven. Daarna haastte hij zich het gebouw uit, juist op het moment dat heer Olly daar in een verzakte houding passeerde.
Heer Bommel,
ja.
Ik heb iets belangrijks ontdekt, zodat we...
Het is te laat, jonge vriend. Alle rozen zijn vannacht vergaan. En Bommelstein staat ook in de weg.
Bommelstein heet anders.
Het is heel vreselijk. Ik hoor daar dat ze een nieuwe woonwijk gaan bouwen. Dwars over mij en de markies heen.
He?
Maar die gaat weg. De markies, bedoel ik. Want het regent in zijn oprijlaan en daar kan hij niet meer tegen. Ik trouwens ook niet, jonge vriend. Alles is koud en leeg. Terwijl men mijn tafel zilver steelt en mijn huis en haard gaat afbreken. Het is wel erg voor gevoelige heren, zeg u zelf.
Tom Poes wist zelf daarop niets te zeggen. En omdat hij heer Olly kende, was hij zo verstandig om voorlopig te zwijgen. Hij luisterde dan ook geduldig naar het klagen van zijn vriend, totdat ze bij het zijpad kwamen dat naar zijn huisje leidde.
Laat me er hier maar uit.
Huh?
Ik moet een belangrijke brief schrijven voordat ik het nummer van dat boek vergeet. D-127 was het.
Het is mooi. Wat kan er nu belangrijker zijn dan de wereld die om me heen verandert en vergaat, terwijl er nog mist opkomt ook. Maar ga je gang maar. En laat mij maar weer alleen met mijn zorgen.
Heer Bommel gaf grimmig gas en niet lang daarna stapte hij lusteloos de hal binnen, waar de bediende Joost bezig was zich van zijn jas en hoed te ontdoen.
Ah, ik ben ook juist terug. En weet u wat ik van mijn neef gehoord heb?
Nee.
Die is bode ten stadhuizen. En hij vertelde mij dat de burgemeester zijn ontslag heeft ingediend met uw goedvinden. Hij schijnt een ernstig meningsverschil met de raad te hebben.
Ook dat nog. De burgemeester neemt ontslag. Ik dacht al, wat ziet hij er slecht uit. Net als ik zelf.
Mijn neef vertelde me trouwens dat hier een nieuwe woonwijk gebouwd gaat worden. Heel gezellig, omdat mijn tante dan in de buurt komt wonen. Maar ik ben zo vrij mij een weinig bezorgd te maken over Bommelstein. Dat ligt precies op de weg van de nieuwe wethouder Kneepstraat, als ik mij verstouten mag.
Heer Olly luisterde niet verder. Hij sloeg de handen aan de oren en haastte zich het pand uit, omdat het hem allemaal te veel werd.
Voorzichtig, heer Olivier. Het is vandaag vrijdag de 13e.
Mij wordt niets bespaard.
Bij het Noorderpoortje, dat aan betere tijden herinnerde, bleef heer Bommel staan en stak met bevende handen een pijp op. Om zijn oren blies de schrale wind en om zijn voeten dwarrelden dorre bladeren, zodat de verwaaide rook hem geen troost bracht.
Wat nu te doen? Ik ben aan het einde van mijn Latijn. De wijze dame die me vanmiddag aansprak, zei dat ik gebrek aan warmte had. Begrip, zei ze. Een zachte vrouwenhand. Zou misschien...
Hij maakte de gedachte niet af, maar begon zonder bepaald doel te lopen. Toen hij eenmaal in beweging was, namen zijn gedachten vastere vorm aan.
Warmte, natuurlijk, dat is wat ik nodig heb. Alles is kaal en leeg zonder een tere vrouwenhand die liefderijk de rimpels gladstrijkt als de zorgen boven het hoofd groeien. En kijk, daar woont Doddeltje. Mevrouw Doddel, bedoel ik. Hier zal ik het begrip en de steun vinden die mijn leven inhoud kunnen geven. Dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Oh, Doddeltje, Doddeltje, Doddeltje.
Dit inzicht hield hem zo bezig dat hij niet zag dat de luiken voor de ramen gesloten waren. En toen hij voorzichtig wilde kloppen, werd de deur reeds geopend.
Ik bedoel...
Dag, meneer Bommel. Ik ga een ander onderkomen zoeken. Voorgoed. Mijn huis wordt afgebroken.
Voorgoed? Afgebroken? Ook afgebroken?
Het was prettig u gekend te hebben.
Oh.
Ik hoop dat u gelukkig zult worden met die dame.
Ja.
Ik wens u het beste.
Alles wordt afgebroken. De markies en de burgemeester. Het hele leven. Wat is Bommelstein zonder Dommeltje? En zonder Bommelstein? Nu is alles me ontvallen. En wie zou ze met die dame bedoelen? Misschien die waarzegster van vanmiddag? Zou ze soms... Maar nee... Ze geeft immers niks om me. Meneer Bommel, zei ze.
Zo tobbende slofte hij met nietsziende blik voort, totdat hij aan het einde van het weggetje op de heide belandde. Die was grijs en verlaten. En de zon daalde aan de einder in een gele lichtstreep, die regen voorspelde.
Bommelstein ligt op de wethouder Kneepstraat. Och, mij rest niets anders dan naar een ver land te gaan. Een verre reis over het water, zei die waarzegster. Een eenzaam en vergeten leven leiden, dat is het enige. Er is niemand meer die zich iets van me aantrekt. Zelfs Tom Poes schrijft liever brieven dan dat hij naast me staat om het onrecht te bestrijden. Vroeger, ja, toen was alles anders. Geen zee ging ons te hoog en samen grepen we iedere poel van verderf aan. Maar nu, alleen de herfst des levens tegemoet, dat is mijn lot.
Maar zo alleen was hij toch niet, want Tom Poes was druk met hem bezig. Toen hij zijn brief gepost had, ging hij naar Bommelstein, omdat hij meende dat heer Olly nu misschien wel in staat zou zijn om over de dreigende moeilijkheden te praten. Maar dat viel tegen.
Heer Olivier is op betreurenswaardige wijze het huis uitgegaan.
Wat bedoel je, Joost? Waar is heer Olly naartoe?
Dat is het juist, jongeheer. Ik ben zo vrij ongerust te wezen, omdat heer Olivier er goed aan meende te doen om het huis in opgewonden toestand te verlaten.
Oh.
De kwestie was dat ik me veroorloofde me zorgen te maken over Bommelstein en dat greep hem aan, als ik me zo mag uitdrukken.
Nou, dat grijpt mij ook aan, hoor. En daarvoor kom ik juist. Het is tijd om een plan te maken. We moeten iets doen. Ik heb een stuk uit een boek over geschreven dat over Bommelstein gaat en dat heb ik...
Niet voor hem om zo aangedaan de koude natuur in te rennen zonder picknickmand.
Nee.
En dat terwijl de wind zo akelig piept en de avond zo kil naar beneden slaat.
Mm-hmm.
Als hij nu nog de auto had genomen...
Ja, ja, dat is vreemd, ja. Laten we tot morgen wachten. Als hij dan nog niet terug is, gaan we hem zoeken. Het is nu te donker.
Op dat moment kreeg ook heer Olly in de gaten dat het donker begon te worden en dat hij beter naar huis terug kon keren. Maar het was vervelend dat de mist intussen dichter werd. En toen hij zoekend om zich heen keek, merkte hij dat hij de weg kwijt was.
Zelfs de weg naar Tom Poes kan ik niet meer vinden. En dat terwijl Joost nu met de port op me wacht, terwijl ik de maaltijd heb overgeslagen. Wat nu, oh, als dat maar goed gaat...
Het is merkwaardig hoe eindeloos de heide is wanneer het donker wordt en de herfstnevels over de grond kronkelen. Heer Bommel werd dan ook steeds onzekerder en zijn gedachten bewogen zich vormloos door zijn schedel, terwijl de leegte hol in zijn maag rommelde. Het is duidelijk dat hij op een dieptepunt in zijn bestaan was aangekomen. En als het niet zo kil was geweest, zou hij zich hebben neergelegd om op zijn einde te wachten. Maar nu topde hij met lege ogen voort, hijgend en struikelend over de paddenstoelen, totdat hij een vreemde verhoging gewaar werd, die zich schimmig aftekende tegen het licht van de benevelde maan. Een poosje stond hij er verstard naar te kijken, maar toen liep hij er voorzichtig op af. Het bleek een grijsaard te zijn, die op een hunnebedachtig bouwsel zat en hem een eigenaardige blik toewierp.
S'nachts is het mistiger dan buiten.
Oh, ja, nee, bedoel ik, waar ben ik?
Je bent hier, hier.
Maar ik zoek eigenlijk naar Tom Poes. Gezelschappen bedoel ik, om mee te praten, omdat zelfs Donneltje...
Dwalen is heel anders.
Ja.
Kom maar neer,
ja.
Dat is duidelijker.
De grijsaard liet zich van de steen zakken en dook eronder, terwijl hij heer Olly een helpende hand toestak. Er bleek zich daar een trap te bevinden die naar beneden leidde. En omdat er warme lucht uit het gat opsteeg, liet hij zich gewillig meevoeren. De trap ging kronkelend naar een onderaardse ruimte. En de warme lucht die heer Bommel tegemoet kwam, droeg aangename etensgeuren mee. Zodat hij een beetje begon op te knappen.
Het was een akelige dag. Ik voelde me lang niet goed. En de ene narigheid kwam na de andere. Terwijl een natte wind de bladeren bewoog. En er was een dame die zei dat ik een verre reis over het water zou maken.
Naar beneden is vlugger.
Kijk, kijk, een voedzame maaltijd. Dat is nu net waar ik behoefte aan heb. Hij mag best eenvoudig zijn, maar als men innerlijk verwarmd is, kan men ook warmer denken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat gaat heel diep hoor, dat heb ik al vaker gemerkt. Want ik heb in mijn leven al heel wat meegemaakt. En dat ging altijd beter als mijn maag gevuld was.
De grijsaard nam het bord op en nadat hij er glimlachend aan gesnoven had, gooide hij het leeg in de borrelende pot.
Na het eten is het goed rustig.
Maar daar had ik nu net zo'n behoefte aan.
Zo vindt alles zijn weg.
En als alles verdwijnt, is het leven zo doelloos voor een heer van mijn stand.
Parnas. Een heel eind is dichterbij.
Wat bedoelt u? Ik ben bang dat u niet begrijpt wat ik bedoel. Kijk, ik ben bezig mijn leven anders in te richten en daarom wilde ik naar een ver land.
Over het water. Mijn dochter zal je Parnas wijzen.
Ja.
Want het water is diep. Water is diep.
Ja.
En varen is veel verder dan gisteren.
Heer Bommel keek de grijsaard na, die een donkere gang inslofte.
Dit bord ga ik heel stilletjes weer volscheppen, want ik heb honger en die bejaarde heer is gek. Het is hier trouwens lekker warm na de regen die in mijn oprijlaan ritselt. Daar kan ik niet meer tegen, bedoel ik. En kijk, daar ligt een matras, zodat ik een slaapje ga doen. Morgen is de mist misschien weg, zodat ik Tom Poes kan vinden. Ik moet hem spreken.
Tom Poes zat de volgende morgen nog aan zijn ontbijt, toen Joost op de buitendeur van zijn huisje klopte.
Ik ben zo vrij geweest de oude schicht voor te rijden. Het is nog wat vroeg, maar tot mijn bevreemding kon ik vannacht niet slapen, wegens bezorgdheid over heer Olivier. Men hecht soms toch meer aan een persoon dan men wel weet. Ik stel voor om nu te gaan zoeken, al zal dat niet meevallen. Men weet niet welke richting men in moet slaan.
Volgens het weerbericht hangt er nogal wat mist over de heide. Dus moeten we die kant op, want het ligt voor de hand dat heer Olly in de nevels verdwaald is. En dat hij daarom niet is thuisgekomen.
Zo had ik het nog niet bekeken. Maar rijden door de mist en nog zoeken ook is uiterst prikuleus, jongeheer. Kijk, daar hangen de dampen al met uw welnemen. We mogen het grote licht wel aandoen.
Ook heer Bommel merkte dat het nog steeds miste, toen hij die morgen van onder de steen naar boven kwam. De grijsaard stond hem op te wachten met een grote vogel op zijn schouder. Nee.
Dit is mijn dochter Ima.
Oh.
Zij zal je het water naar Parnas opbrengen.
In mist kan je graven. Ja,
ik dank u wel voor uw gastvrijheid.
Heer Olly liep op goed geluk achter de vogel aan. Het beest fladderde in een rechte lijn, alsof het een bepaalde richting volgde. Maar toen heer Olly aan zijn linkerkant een bekend gebouw boven de nevels op zag reizen, hield hij halt.
Daar, dat is het stadslaboratorium. Nu kan ik te weten komen waar ik ben.
De rivier gaat prettig.
Nou.
Maar heer Bommel sloeg linksaf zonder zich aan die opmerking te storen, terwijl het dier berustend op zijn schouder ging zitten. Tot zijn grote opluchting bereikte hij nu eindelijk weer vertrouwd gebied. En hij stapte glimlachend de werkruimte van professor Prulwitzkowski binnen. Jammer genoeg trof hij het niet. De geleerde was juist doende om de plaats van de zon ten opzichte van het middelpunt in het uitdijend heelal te berekenen. En hij keek danig gestoord op toen hij zijn bezoeker zag.
Ik ben dadig, maakte zich voort.
Maar ik ben voort. Ik ben verdwaald, bedoel ik. En nu weet ik niet welke kant ik op moet. Waar ben ik precies?
Ik ben ja dadig dat vast te stellen. Waar is ons zonnesysteem met betrekking tot het centrum des universums? Zo vraag ik mij.
Ja, maar
en dan komt hij een lomp met zijn pakiet mij vragen waar ik...
Het centrum des universums
is waar men is.
Wat?
Deze opmerking was te veel voor professor Prulwitzkowski. Heer Bommel wilde nog uitleggen dat Ima geen parkiet was, maar eigenlijk de dochter van een grijsaard die onder een steen woonde, maar daar kreeg hij de tijd niet voor.
Uit met die papegaai! Uit mijn universum!
Heer Bommel draafde aanvankelijk voort zonder aan de richting te denken, omdat de uitzinnige geleerde hem een reageerbuisje tegen het achterhoofd wierp. Maar de vogel hield haar hersens erbij.
De rivier loopt
vlugger. Volg mijn staart.
Het geschreeuw van de gestoorde hoogleraar overstemde het geluid van een naderende automotor, dat heer Olly dan ook niet hoorde. Hij volgde de vogel en jammer genoeg liep hij daardoor een ontmoeting met Tom Poes mis. Het was een vrije keuze die zijn lot bepaalde, maar daar had hij geen weet van.
Hey, vreemd, een riviertje. Dat heb ik nooit gezien. En kijk, daar ligt een soort gondel.
De vogel Ima vloog rechtstreeks op de boot af en streek op het dek neer.
Voort, voort!
Heer Bommel daalde aarzelend de oever af en liet zich in het vaartuig zakken. Dat ging niet zonder moeite. Het was maar een rank scheepje dat sterk overhelde onder zijn gewicht, zodat hij bijna tussen de wal en het schip raakte.
Voort, waarom eigenlijk? Wat zoek ik in dit weer op een schip? Het gaat nog regenen ook, terwijl ik warmte zoek. Oh, ik ben gek dat ik het doe.
Terwijl hij zo wiebelend stond te tobben, had Ima door een kajuitraampje het touw losgegooid, zodat de gondel plotseling door de stroom werd meegevoerd. Het is te begrijpen dat de onbevaren heer hierdoor het evenwicht verloor en achterover op het dekje smakte. Enige tijd bleef hij versuft liggen, terwijl de regen op zijn schedel drupte en het water langs de boorden gorgelde.
Een bootreis, dat heeft die waarzegster me gisteren voorspeld. En daarom zit ik hier. Wie met gekken omgaat, wordt er door besmet. En daar kan ik niet tegen. Er is niet eens een misstand die ik moet bestrijden. Een bootreis met een ongevormd iemand, dat zei die dame. Als dat maar goed gaat, als iemand begrijpt wat ik bedoel.
Op de heide was de mist opgetrokken en daardoor konden Tom Poes en Joost zien waar ze reden.
Kijk, daar is het laboratorium. Hier kunnen we vragen of ze heer Olly soms hebben gezien. Het zou kunnen zijn dat hij hier om onderdak gevraagd heeft of zo.
Denkt u? Mm-hmm. Als u me toestaat, vraag ik me af of we de politie niet beter kunnen verwittigen. Het gaat tenslotte niet alleen om heer Olivier's betreurenswaardige verdwijning. Hm? Er is ook nog een inbraak gepleegd. Heel verdacht, als u me permitteert.
Maar Tom Poes was al uitgestapt en liep het stadslaboratorium binnen, waar hij professor Prilwitzkowski te midden van boeken en papieren aantrof.
Hebt u heer Bommel soms gezien? We weten niet waar die is. En...
we weten niet waar wij zijn. En dat, grote lummel, is wat ik dadig ben in een formule vast te stellen. De Prilwitzkowski-formule.
Oh, maar wij zoeken...
Ik zoek. De Bommel is bereits hier geweest om mij te bevragen. Oh. De centrum is waar men is, zei de vogel. Als ik nog eenmaal over de Bommel verneem, raak ik verrukt. Schertel zich voort.
Heer Bommel is bij de prof geweest. Maar die zit zelf ergens naar te zoeken en hij wil niets meer over heer Olly horen.
Dat is betreurenswaardig.
Ja.
Maar als ik vragen mag, gaan we nu naar de stad om de politie te raadplegen?
Straks misschien.
Oh.
Maar het schoot me ineens te binnen dat heer Olly het over een reis op het water had. En toevallig las ik vanmorgen in de krant dat de Albatros vandaag in Rommeldam verwacht wordt. Daarom kunnen we best eerst even naar de haven gaan, dacht ik zo.
Zeer wel.
Ja.
Het water trekt heer Olly hier soms aan. Vooral als een gestel wat aangeslagen is. Maar ik voor mij blijf aan de politie denken. Die heeft tenslotte gestudeerd in verdwijningen, als ik daarop mag wijzen.
Ja.
En zo'n schip ligt misschien nog niet eens langs de kade, doordat men in de koude moet staan wachten met permissie.
Ja.
Trouwens, waar is hier Olivier in de tussentijd? Ja. Daar gaat het nu maar om.
Wel, heer Bommel bevond zich in de gondel, zoals oplettende luisteraars weten. Het bootje was door de stroom meegevoerd, totdat deze plotseling uitkwam in de rivier de Rommel, die hier flink breed was voordat hij in de zee uitliep.
Pas op, het water wordt hier te groot. Doe dan wat. Hoi, daar komt een schip aan. We moeten sturen.
Sturen is goedkoper in Parnas.
Wanneer zo'n driftig zijriviertje in de hoofdrivier komt, ontstaan er natuurlijk allerlei grillige stromingen, waarvan een gering vaartuigje maar al te gemakkelijk het slachtoffer wordt.
Oh.
Dat merkte heer Olly toen de gondel op een vreemde manier rond begon te draaien, terwijl het vrachtschip snel naderde. In wanhoop greep hij een lange roeiring die aan dek lag en begon daarmee te wrikken. Een heer in nood kan meer dan hij wel weet. Het bootje veranderde dan ook van koers en begon zijdelings op het dreigende zeeschip af te slingeren, terwijl de vogel op de voorplecht zat te roepen. Hun nadering bleef niet onbemerkt op het stoomschip Albatros. En de stuurman van de wacht slaakte een uitroep.
Bakboord, je roer! Die wetter is hek geworden!
Niks, bakboord! Daar zijn zandbanken! Volle kracht achteruit en stuurboord!
Op de gondel raakte de navigerende heer door het aanzwellende rumoer lelijk uit de slag. En het angstzweet brak hem uit. Hij begreep dat hij op het punt stond te vergaan. Al pagaaiende sloot hij de ogen om het einde af te wachten. Maar toen er niets gebeurde, keek hij voorzichtig opzij. Het grote schip lag scheef en bewegingloos in de rivier. Het was duidelijk dat het op een zandbank gelopen was.
Oh, het geluk van de bobbels. Oh, ik kijk. Dat schip ken ik. Het is de Albatros. Oh, en daar hangt kapitein Walrus over de reding.
Linksaf is rechtdoor.
Ja. Oh, heer Rus. Wat prettig dat ik u net tref. Kan ik als passagier bij u aan boord komen? Dit gondeltje is te klein voor een heer in mijn positie die over het water moet om zijn leven vol te maken.
Waar is dat stommel die is? Waar past de Tom en Tali?
Wat?
Ik zal het alleen even volmaken, meneer. Ah. Op mijn poorten zal ik een tempeltje blijven. Wat? Voor jou zullen varen zie ik nu over de zandbank.
Maar u kent me toch? Ik ben stommels niet, ik ben heer Bobbel. U weet wel.
Zijn stem stierf echter weg toen de gondel door de stroom gegrepen werd en de Albatros uit het gezicht verdween. Er trad een stilte in, die slechts verbroken werd door het geklots van water en het gekras van de vogel die...
Rechts door die gaat!
Riep.
Ja, rechts door die gaat.
Het bootje dreef naar de tegenoverliggende oever, waar zich de voortzetting van de zijrivier bevond. Heer Bommel trachtte het vaartuig zoveel mogelijk recht te houden, want hij voelde zich geheel uit het lood geslagen.
Er is niemand die me begrijpt. Snauwen en grauwen, waar ik ook kom. En nu vaar ik eenzaam een duister gebied binnen. Vergeten.
Maar dat was niet waar. Tom Poes en Joost waren naar de haven gegaan om inlichtingen over de Albatros te vragen.
Het schip is er nog niet. Oh. Die botenverhuurder zegt dat de Albatros verderop in de rivier is gestrand.
Hè?
Toen hij probeerde om een gondel te ontwijken. Een heel eigenaardige geschiedenis, zei die heer.
Een gondel? Hoe komt die hier? Die moet wel ergens een koers kwijt zijn. Zou heer Olly daar soms achter zitten?
Precies wat ik had willen opperen, als ik zo vrijmoedig had durven zijn, jongeheer.
Weet je wat? We huren een roeiboot en we varen naar de Albatros.
Ja.
Misschien kan kapitein Walrus ons meer vertellen.
U zoekt dat gestrande scheep.
Mm-hmm.
Een kwartiertje roeien, stroomopwaarts. U kunt er niet missen. Ze ligt op een modderbank.
Zei de botenverhuurder, die hen in een sloepje hielp.
Dat zie je hier niet vaak.
Nee.
Maar ja, het is een oude skuit, hè. En de skipper zal ook wel van gisteren zijn.
Dat valt te bezien.
Ja, je hebt gelijk. Walrus is nogal bij de dag. En ik ben bang dat hij nu een heel slecht humeur heeft.
Na een kwartiertje bereikten ze inderdaad de Albatros en klommen langs de valreep aan boord.
Dag, kapitein. Hebt u heer Olly soms gezien? We hoorden dat...
Hij aarzelde toen hij het gelaat van de gezagvoerder paars zag worden, want hij wist wat dat betekende. Maar Joost was niet bekend met het verschijnsel.
Heer Olivier wordt vermist, met uw permissie. En nu maken wij ons ongerust, omdat hij een teer gestel heeft. Gisteravond heeft hij zijn warme melkchocolade niet gehad voor het slapen gaan.
Ik heb bliksem op zijn onderkruier. Hou op over bobbels, meneer, of ik me ga aan ongeluk.
Excuseer.
Het is die overgehaalde braambras in de grauwe ert geslagen. Gooit zich in een opgepolitoerde sloep voor mijn eerlijk schip en spoelt dan in het onkruid daar, voordat ik hem kan kraken.
In welk onkruid is hier Olivier gespoeld?
De andere oever. Daar.
En is het erg, zo'n stranding?
Het zal me een zorg zijn. De vloed is al aan het opkomen en dan raken we vanzelf vlot. Trouwens, de rederij gaat dit goede schip verkopen. Voor de sloop. Te oud, zei meneer Kant en Klaar tegen me. De tijd van kolen is voorbij.
Kunt u niet met olie gaan stoken? Op Bommelstein hebben we de verwarming ook om laten bouwen. Want heer Olivier was zo goed op te merken dat ik zwarte handen kreeg en toen...
En waarom noemt u dat groen daar onkruid?
Het deugt daar niet.
Oh.
Steeds wisselende stromen in de drap. En dat groensel is een donderbos.
Een donderbos?
Goeie bavia's en tarmolijnen, nee. Ik denk dat je stommels niet meer terug zal zien. Alles naar de sloperij, meneer. Ik ook.
Walrus is geen vrolijk iemand.
Zeer betreurenswaardig. Wat nu te doen, jongeheer? Ik geloof niet dat we heer Olivier kunnen bijstaan in zijn nood. We hebben dit scheepje voor een uur gehuurd en dat is haast verstreken. Bovendien heb ik nu reeds blaren. Houdt u mij ten goede. Het roeien hoort niet bij mijn professie. En tenslotte trekt de omgeving aan de overkant me niet zozeer aan. Als ik zo vrij mag zijn.
Dan ga ik alleen. We kunnen heer Bommel niet tussen de bavia's laten ronddrijven. Al weet ik niet wat bavia's zijn. Leen me wat geld. Dan huur ik dit bootje voor een dag of wat en dan ga ik daar zoeken.
Ik heb niet zoveel geld bij me met uw goedvinden. Want er moet natuurlijk ook statiegeld gegeven worden.
Ja.
Nee, ik voor mij ga nu eerst de politie verwittigen en het lijkt me beter dat ik dan terugga naar Bommelstein. Dan moet toch ook op het huis gepast worden, hè?
Tom Poes ging daar niet op in. Hij keek zwijgend toe hoe Joost het bootje vastlegde en in de oude schicht klom. Hij was nogal uit het veld geslagen, totdat hij boven zijn hoofd iets voorbij zag drijven. Het was een ballon met een opschrift, die gevolgd werd door een andere. En ze stegen blijkbaar op achter het huisje van de botenverhuurder.
Reclameballonnen, daar zitten mogelijkheden in.
Toen hij naar de achterkant van het huisje liep, zag hij dat hij gelijk had gehad. De botenverhuurder was daar als bijverdienste doende om ballonnen op te blazen en ze de lucht in te sturen.
Kan ik u helpen? Voor een florijn doe ik er 20.
Je komt te laat.
Oh.
De wind gaat draaien en dan waaien ze naar de overkant van de rivier. Waardeloos voor de reclame. Daar woont niemand. Het enige wat daar groeit zijn waaibomen en wild gewas. Ik moet de wind naar de stad hebben, anders betalen mijn klanten niet. Nee. Dit was mijn laatste ballon voor vandaag.
Dat was natuurlijk een tegenvaller. En Tom Poes trok zich voorlopig terug. Maar opgeven deed hij het niet. Dat heer Bommel hulp nodig had, begon steeds duidelijker te worden. Heer Olly zelf had het nog niet zo in de gaten. Na zijn ontmoeting met de albatros voelde hij zich wel erg alleen en in de steek gelaten. Maar het gondeltje gleed nu door een weelderig landschap rustig voort over een rimpeloze stroom waaruit nevels begonnen op te stijgen.
De enige vogel hier ben jij. Rustig hoor. Het is een mooi boottochtje, maar wel eenzaam. Het was mij eigenlijk om iets heel anders begonnen. En bovendien heb ik honger.
Voort! Voort gaat verder dan...
Nergens!
Ja.
En met die woorden verdween de vogel Ima onder de overkapping.
Het valt niet mee voor een heer om alleen maar zo'n stomme vogel als aanspraak te hebben. Nou, zij kan het niet helpen, want haar vader was niet veel beter. Maar ik zit er maar mee, terwijl ik hier langs het natuurschoon drijf. Zodat het bij de keel uithangt. Vooral omdat ik honger heb.
Op dat moment werd de deur van het kajuitje weer geopend. En stapte Ima het dek op met een hoop opgetaste schotel op de vlerk.
Maar dat is nu pas aardig. Eindelijk iemand die begrip voor een bommel heeft. Dat is heel wat anders dan de maaltijd die je vader me gisteren niet aanbood. Waarschijnlijk het vrouwelijke gevoel waar men tegenwoordig zo weinig meer over hoort.
Hij begon met een glimlach te eten. En het eenvoudige prakje bekwam hem zo goed dat hij weer oog voor zijn omgeving kreeg. De avond begon reeds te vallen en van de oevers was weinig meer te zien door de dichter wordende nevels. Dit werd echter goed gemaakt toen de stroom een brede bocht maakte en er plotseling een aanlegstijger in het zicht kwam. Aan het einde daarvan zat een eenzame visser naar zijn dobber te staren. En heer Olly stond verheugd op.
Net op tijd. We zijn er voordat de nacht valt, zodat ik tenminste een warm bed kan hebben om in te slapen. Het begint koud te worden, bedoel ik. Dit is toch Parnas waar je vader het over had?
De gondel dreef vanzelf langs zij van de steiger, zodat heer Bommel een steunbalk kon grijpen en het vaartuigje eindelijk stil bleef liggen.
Goedenavond. Is dit Parnas?
Volgende aanlegplaats.
Ha?
Het is te begrijpen dat dit de reiziger ernstig teleurstelde. De boottocht begon hem erg te vervelen. En nu hij daar zo lag tussen de grillige nevelslierten, begonnen de stilte en de ongastvrije omgeving hem te bedrukken. Maar daar gaf hij niet aan toe. En moedig legde hij de gondel vast.
Als je slaapt, moet je varen.
Ja.
En hier is het verder dan het einde.
Het is goed even de benen te strekken. En achter deze aanlegplaats is vast wel een herberg waar ik beter zou kunnen slapen dan in dat bootje.
Ver vandaar kwam Tom Poes tussen de bomen vandaan, waarachter hij zich verscholen had totdat het donker werd. En toen de botenverhuurder naar huis ging, klom hij over het hekje van het grasveld waar de reclameballonnen werden opgelaten. De wind woei krachtig naar de onbereikbare overkant van de rivier, zodat alles gunstig leek voor zijn plan. Hij liep haastig naar de ballon die op de gascilinder in de wind stond te schommelen.
Ja, dat wordt lenen zonder vragen. Maar nood breekt wet. En door de lucht zal ik hier Olly vlugger inhalen dan met een bootje.
Hij zette de gastoevoer aan en zocht toen op het veldje totdat hij een spijker en een dun, stevig koord achter de hut vond. Hij wachtte tot de ballon bijna op barsten stond en toen bond hij het touw stevig om de opening heen op zo'n manier dat er een lange lus overbleef. Ten slotte draaide hij de schroef los en op het moment dat de ballon de lucht inschoot, sprong hij in de lus, zodat hij door de overspannen gasbal werd meegevoerd. Boven hem scheen de maan op de voortjagende wolkenvelden. En enigszins ongerust zag hij dat die een andere richting hadden dan hij.
Er zijn verschillende windrichtingen. Vervelend. Als zo'n ballon nu maar bestuurd kon worden.
Maar dat kan niet, zoals ontwikkelde luisteraars weten. En dat werd des te vervelender toen hij een poosje later tot zijn schrik zag dat hij weer teruggeblazen werd over de rivier. Veranderlijke wind, noemt het weerbericht zoiets. Ook heer Olly had last van veranderlijke wind, die joelend door de bomen joeg en zijn jaspanden deed wapperen. Hij had al een eind gelopen zonder ergens een teken van leven te zien. En tenslotte begonnen de zwiepende takken en de krakende stammen hem erg te bedrukken. Op een open plek zocht hij dan ook steun tegen een doorbuigende boom.
Nergens een herberg. Hier is niets dan wildernis. En de wind huilt akelig. En het is koud. Ik had beter aan boord kunnen blijven.
Hij keek met tranende ogen om zich heen. En beklemd stelde hij vast dat hij tussen al dat bewegende gewas de weg was kwijtgeraakt. Zoals zijn gewoonte was.
Met mij gaat het berg af. Alles is vijandig tegen me. Zelfs de natuur. Het lijkt wel alsof die bomen...
Op dat moment gierde er een hevige vlaag door het bos. En de woudreus die zich achter hem bevond, raakte hem met een maanbeschenen tak vol op de schedel, zodat hij buiten kennis tussen de dorre bladeren stortte.
Oh.
In slot Bommelstein werd de bediende Joost juist gewekt door het gieren van de wind om zijn torenkamer. En hij richtte zich ongerust op.
Wonder dat ik slecht slaap. Ik heb mij tot mijn leedwezen niet delicaat gedragen tegenover heer Olivier. Al heb ik dan ook de politie verwittigd. Wie weet in welk ongerief hij zich nu bevindt, zonder zijn warme chocolademelk.
Het is waar dat heer Bommel zich in ongerief bevond, al wist hij nog niet direct hoe groot dat wel was. Toen hij bijkwam, stormde het nog steeds, maar hij werd zich bewust van de vreemd zwiepende takken en ook voelde hij onder zich de aarde bewegen.
Als dat maar goed gaat. Er zit hier iemand onder de grond. Ik moet hier weg, bedoel ik.
Hij kwam overeind om een veilig heenkomen te zoeken, Maar dat bleek niet zo gemakkelijk te zijn. Op het moment dat hij opstond, verrees er een grote boomwortel uit de grond, die zich doelbewust naar hem toe bewoog. En hogerop dreigde een lange boomtak hem te omhelzen. Het werd de ontredderde heer duidelijk dat dit niet alleen de aanzwellende wind kon zijn, maar dat er andere krachten in het spel waren. En dat werd hem nog duidelijker toen hij het op een lopen zette. Om hem heen kwamen de bomen in beweging. Ze rukten hun wortels los en schoven in zijn richting, zodat de open plek al spoedig gevuld was met dreigend en zwiepend loof. Het is mij niet mogelijk de gedachtegang van heer Olly te schetsen, want die hing als los zand aan elkander. Geen wonder. Het is nu te begrijpen wat kapitein Walrus bedoelde toen hij het over een donderbos met bavia's en tarmolijnen had. En iedereen die wel eens in zo'n woud geweest is, weet dat daar geen plaats is voor geordend denkwerk. Heer Bommel rende dan ook verwilderd voort.
Help! Help! To bush! Ima! Help! Waar ben je?
Ik ben hier!
Oh, en jij niet?
Als jij niet bent,
kan je niet verder. Loop achter mijn staart aan.
Heer Olly gehoorzaamde en slofte versuft langs de geschrokken bomen terug naar de aanlegsteiger, waar de gondelachtige boot nog lag. Hij merkte nauwelijks dat ze even later weer verder dreven in het maanlicht. Maar hij hoorde wel de stem van de hengelaar.
Volgende aanlegplaats.
De volgende morgen hing de bediende Joost in een lusteloze houding op het bordes van slot Bommelstein. Het was met zijn nachtrust niets meer geworden. En nu probeerde hij door het inademen van vochtige herfstlucht weer op krachten te komen.
Geen spoor van heer Olivier. En toch heb ik de politie gewaarschuwd. Die heeft hulp toegezegd, maar waar zijn ze? Misschien die naderende auto. Nee, dat is het voertuig van de heer Dorknoper.
Goedemorgen. Is de heer Bommel thuis? Dit is de heer Schifter, adjunct-inspecteur van de bouwcommissie. Ja. Hij heeft een brief ontvangen die een onderzoek van dit pand noodzakelijk maakt. Dat is met het oog op de bouw van de nieuwe woonwijk Buitenrommel.
Gezien foliant D127, we moeten de zaak grondig doorpeilen.
Het spijt me. Zolang heer Olivier er niet is, kan ik geen toestemming geven om mee te werken aan die woonwijk die zonder zijn goedvinden plaatsvindt.
Intussen zweefde Tom Poes nog steeds op de gekeerde luchtstroom over het landschap. Dat begon hem natuurlijk erg tegen te staan, want het is geen pret om een hele nacht op een touw te zitten, vooral niet als men de verkeerde kant op gaat. Toen hij dan ook slot Bommelstein in het oog kreeg, zette hij zijn voet in de lus en greep de spijker die hij had meegenomen.
Dat ik hierheen geblazen ben is het toppunt. Ik ga die ballon kapot prikken, want ik heb er genoeg van.
We willen dit pand alleen maar even vluchtig doornemen.
Even vergelijken met het gestelde in foliant D127. Het is urgent.
Met uw welnemen is heer Olivier afwezig. En zonder hem kan ik niet zo vrij zijn om medewerking te geven. Ik ken mijn plicht. Al zou de hemel vallen...
Kijk uit!
Men moet toch wel voorzichtig zijn met het gebruik van sterke taal. Dat blijkt toch maar weer.
Heb je je pijn gedaan, Joost?
Het is zeker een misverstand. Heel jammer van de vermorste overheidstijdeenheid. De brief leek me toch ernstmatig bedoeld.
Zeker gezien het gestelde in foliant D127.
Wat komen die twee doen? Die ene is doorknoper, maar wie is die magere?
Een hoge van de bouwcommissie, als ik mij zo mag uitdrukken. Ik kwam Bommelstein onderzoeken zonder heer Oliviers goedvinden. Had het over foliant 100 zoveel. Ik heb mij verstout om hem de toegang te ontzeggen. Wat denkt u, jonge heer? Zou een aspirientje helpen tegen hoofdpijn en een zere rug?
Van de bouwcommissie? U kunt rustig binnenkomen, heren. Ik weet alles van die brief af. En ik ben er zeker van dat heer Olly geen bezwaren zal hebben. Maar Joost wist dat niet.
Mooi. Het gaat om foliant D127. Mm-hmm. Even doorpeilen. Zo gepiept.
Vreemd. Er staat de jonge heer aan te pappen met de bouwcommissie. Wat zou die van plan zijn? Zou heer Olivier dat werkelijk goedkeuren? Ach, was hij er maar. Ik heb de politie verwittigd, maar men doet niets.
Maar hij vergiste zich. Om 22:30 stapte brigadier Snuf het bureau van commissaris Bas binnen om rapport uit te brengen.
De 3 bekeuringen. 1 wegens het uitsliepen van agent Kloppers. 1 wegens diefstal van een broodje. En een parkeerovertreding. En, er is een vermissing aangegeven. Meneer Pommel OB is verdwenen. Weggelopen in een overspannen toestand. Zonder medeneming van kleding, levensbehoeften of chocolademelk.
Bommel. Ja. Altijd dezelfde. Verdwenen, hè?
Ja.
Niet de eerste keer.
Nee.
Bommel komt wel weer terug. Komt hij altijd. Is trouwens altijd in overspannen toestand. Niks bijzonders.
Nee.
Hou een oogje open, Snuf.
Natuurlijk,
maar doe voorlopig niks.
Omstreeks dezelfde tijd had de burgemeester bezoek van de heer Schifter, de adjunct van de bouwcommissie.
Ik